We gaan over tot de schriftlezing. En vanmorgen is de schriftlezing Jesaja 9, vers 1 tot 6. Daar staat het volgende. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst. Zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt gij verbroken als op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en gegrondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere, de Heerschare, zal dit doen.
Ja, het zal u misschien niet verbazen dat we vanuit de tekst die voorgelezen is, vers 5, eigenlijk daaruit lichten. Waar staat: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust of zal rusten op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ja, dat kind. Over welk kind zouden we het hebben, hè? Op deze kerstdag denken we aan de geboorte van onze Heer Jezus. We mogen ons afvragen, hoe heet dat kind eigenlijk? Of hoe wordt dat kind genoemd, waar hier sprake van is? En als u die naam hoort, dan herkent u hem. Hij komt niet zo heel vaak voor in de Bijbel, een paar keer. Dan herkent u hem. Maar hoe dit kind deze naam gekregen heeft, dat is eigenlijk een heel typische geschiedenis. En Jesaja 9 is dan ook maar een uitlichten van een stuk wat een voorgeschiedenis heeft en wat ook in de profetie tot uitvoering gebracht zal worden. Nou, hoe heet nou of hoe wordt nou dit kind, deze zoon, genoemd? Immanuel zal zijn naam zijn, zal hij heten, zal hij genoemd worden, zegt Matthäus 1 vers 23. En die naam of die titel of hoe je dat mag omschrijven, dat is eigenlijk gekomen omdat een koning niet geloofde. Er was een koning in Juda en daar moest Jesaja naartoe gaan en die koning, dat was een van de slechteriken, hoor. Er zijn er niet zo heel veel uit het nageslacht van Salomo die goede koningen waren. Er zijn er maar een paar. Uzia was er eentje van, een hele tijd. Totdat hij dacht, nou ik ben zo geweldig, laat ik ook maar gelijk als priester optreden. Ja, dat was een beetje fout. En hij werd melaats. En we kennen Hiskia. Nou, Hiskia nu, dat is de zoon van deze koning Achas. En wat gebeurde er? Jesaja moest naar die koning toe, die had een afspraak gemaakt bij het bovenste reservoir op het Voorsveld, zo staat er. Dat heeft iets met witte van kleding te maken, geloof ik. Nou, dat wijst ook weer ergens op, mogelijkerwijs. Maar daar hadden ze een afspraak gemaakt en toen mocht Jesaja hem een belofte doen. En die belofte, daarvan zei Achas, ik wil het geen eens horen. Met God heb ik eigenlijk niks van doen. Vraag dan om een teken. Ik zal niet om een teken vragen. Nou, zei je zijn, dan zal je een teken krijgen. En dat teken was: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Als nou Agas wel geloofd had, weet u dan wie deze titel, wie deze naam had mogen dragen? De zoon van Jesaja. Dat is heel typisch, hè? Maar God wist natuurlijk van tevoren al hoe Agas hart in elkaar stak. Maar toch wilde God zijn ontferming tonen aan zijn volk, waarin geruchten waren, waarin de geschiedenis was dat het tienstammenrijk op zou trekken in combinatie met de koning van Syrië. Agas was toch wel erg bezorgd. En God had eigenlijk gezegd, wanneer je dit gelooft, dan zal dat niet gebeuren. Dan krijg jouw koningschap een goed gevolg. En je zal honing en boter eten. Iets van die naad. God belooft hem een goede toekomst als hij gelooft. Maar als hij niet gelooft, dan zal het anders lopen. En het liep anders, want hij geloofde niet. En ineens zei God, dan zal Jesaja, dan zal jouw kind geen Emmanuel heten, maar dan zal jouw kind heten haastig buit, spoedig roof. Dat staat in Jesaja 8 vers 1. Een kind is ons geboren. En als u goed leest, dan is deze tekst wat anders dan degene die we voorgelezen hebben. Ik vond het eigenlijk zelf ook bij doorlezen een beetje typisch dat een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en dat hij later genoemd wordt eeuwige vader. Hoe kan een zoon dezelfde zijn als de vader? Staat er ook niet, hè? Maar er staat wel, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en het leiderschap zal op zijn schouder rusten. En zijn naam zal worden genoemd. Wonderbaar. Raad zal hij brengen aan de Heer. Aan de leidsman van de toekomst welzijn. Aan het vermeerderen van het leiderschap. En aan het welzijn zal geen einde zijn. En dat laatste. Aan het vermeerderen van het leiderschap en aan het welzijn. Dat wordt vertaald als vredevorst. Het gaat om welzijn. Het bekende woord dat we uit het Hebreeuws wel kennen. Shalom. Dat staat er. Welzijn. En welzijn dat heeft natuurlijk te maken met vrede. Als er geen vrede is, dan kan er ook niets van welzijn zich ontwikkelen. Vrede is eigenlijk de basis van al het welzijn. Agas. Een van de allerslechtste koningen die je maar kan voorstellen voor op de troon van David, die kreeg een zoon. En die zoon was Hiskia. Uitgerekend Hiskia, die in een volkomen contrasterende manier koning zou zijn over Juda dan zijn vader Agas. Hiskia was gehoorzaam. Hiskia was betrouwbaar. Hiskia was gelovig. Dus, als deze profetie klinkt van een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dan is dat voor orthodoxe Joden de vervulling in Hiskia. Want zij geloven niet dat Jezus de Messias is. Zij leggen de profetie, deze profetie uit, als vervuld aan Hiskia. Maar er staat wat verderop. In vers 6, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. Eindeloos de vrede. En dan gaat het zelfs verder over van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, ik ben het met de uitleggers eens dat wanneer het op Hiskia slaat, dat een eeuwigheid maar een korte periode kan zijn. Hè? Een eon. Dat is niet eeuwig, dat houdt een keer op en dan volgt er weer een nieuwe eon. Maar in dus hierin spreekt het zich tegen dat het verder dan Hiskia gaat en de orthodoxe Jood uitlegt, het is vervuld in Hiskia. Dus wij mogen weten, en ook uit de aanhaling van Matthäus 1 vers 23, dat hij Immanuel zal zijn. Daaruit blijkt al dat de vervulling pas werkelijk natuurlijk in onze Heer Jezus Christus is. Jezus vervult in ieder aspect die heerlijke naam Immanuel. Met ons is God. Immanuel. Prachtig. En hij vervult het ook aangaande de troon van David. Want hij zal het zijn die op de troon van David zal zijn. Welzijn. Vrede. Ik heb het al genoemd. Vrede is de basis van welzijn. Dus ja, ik kan het ook wel begrijpen dat men vertaalt vredevorst. Leiderschap van welzijn. Dat alleen maar vermeerderd zal worden. En dat is in de toekomst. Dus we gaan eens over vrede met elkaar nadenken. Want is kerst ook nou niet nou bij uitstek een tijd waarin mensen over dat soort dingen nadenken. Dan zijn ze ineens met diepere gedachten vervuld. En ze steken allemaal lichtjes aan. Want het is 's avonds al vroeg donker. In de nacht is het donker. We houden van lichtjes. En eigenlijk wijst dat, hè, wanneer we al die lichtjes zo zien. Als ik 's avonds naar ons appartement rij in het donker. En ik zie daar al die lichtjes. Dan denk ik, straks gaat het opstijgen of zo. Het lijkt iets, een luchtkasteel zal ik maar zeggen. Als je dat tegemoet rijdt. Zoveel lichtjes. En het is misschien wel een teken van het verlangen naar licht in de duister. Naar vrede, naar liefde. Gezelligheid. Gezelligheid, dat is ook een woord natuurlijk. Hè? Ik zag onlangs een programma waarin het over Max van Praag ging. En Marga van Praag die sprak over haar thuis van vroeger. En op een gegeven moment zei ze, het moest gezellig zijn. Wat er ook gebeurt, het moest gezellig zijn. En dat deed ze door veel eten aan te laten rukken. Nou ja, dat herkennen we misschien allemaal wel. Het moet gezellig zijn met kerst. En ja, dat vertaalt zich onder andere ook in eten. En ja, een vorm van welzijn. Vrede is het grote verlangen. Niet alleen van onze gezinnetjes. Onder elkaar vrede hebben. Een fijn, vredelievend gezin zo met elkaar. Dat broer en zus het goed met elkaar kunnen vinden, zal ik maar zeggen. En zo. Dat we zelfs onze schoonouders uitnodigen om met elkaar het gezellig te hebben. Met elkaar vrede te hebben. Als het vrede is, dan komt alles wel goed. Dat is wat we dan denken en redeneren. Ik kan me nog herinneren toen ik wat jonger was. Toen werden er gigantische vredesmarsen gehouden. Dat was tegen het plaatsen van kruisraketten, geloof ik, in Nederland. Nou, het ging ook niet door, zeiden ze. Nou, volgens mij liggen ze er nog steeds, maar oké. Okay. De politici zei, op een gegeven moment gaat het niet door. Zelfs de Russen, die waren onder de indruk van de vredesmars in Amsterdam. In de tijd, ik geloof dat er wel 500.000 of meer mensen waren. En die zeiden, kijk eens hoe ze dat in Amsterdam aanpakken, Amerikanen. Jullie moeten je kruisraketten... Een ander kruis. Jullie moeten je kruisraketten. Maar niet plaatsen hoor in Nederland. Nou, op een gegeven moment vredesmarsen. En toen werd het vrede, hè? Nee. Ik heb nog meer programma's gezien van de week. Ik zag dat er bommen ontploften. In Irak. Honderden doden. Ik zag dat er. Mensen met vuurwerk bezig waren. Ik zat gisteravond op mijn zoldertje een beetje zo aan dit nog wat te werken. En ik hoorde een klap. Ik dacht bij mezelf, het is oorlog. En ik was net met vrede bezig. Nou, dat was dat illegale vuurwerk. We vinden het prachtig. Vredevorst, dat is een droom. klinkt als een droom in onze oren. Maar kunnen we nou vrede maken als mensen? Kunnen we nou vrede maken? Bijna iedere oorlog, die gaat men beginnen om te zeggen, deze oorlog moet de vrede brengen. Ja, dat is een heel vreemde start van vrede, vind ik wel. Onze democratisch gekozen leiders, die vinden het makkelijker om elkaar de oorlog te verklaren, dan om elkaar de vrede te verklaren. Weet u dat in de tijd van Jeremia, er staat een hoofdstuk, een boek verder, Jesaja, Jeremia. In de tijd van Jeremia had men ook al een truc bedacht om het volk in sprookjes, in dromen te doen geloven. En wat zeiden ze dan om het volk gerust te stellen? Vrede, vrede. En dan staat er, zij genezen de gebrokenheid van mijn volk op een achterloze manier zeggende, vrede, vrede, wanneer er geen vrede is. Het is maar een praatje om de zaken te bedekken, om iedereen rustig te houden. Maar ze hebben schaamtevol gehandeld, staat er. En dat wordt ook nog een keer herhaald in Jesaja 8, vers 11. Toen schoot in mijn gedachten, die uitdrukking ken ik een beetje. Niet alleen maar uit Jesaja, want daar kende ik hem niet van, daar kwam ik zo tegen. Onder die knallen, zal ik maar zeggen. Weet u dat deze uitspraak nog een keer herhaald zou worden in onze tijd? En dat is op een moment dat, ja, dat is heel typisch, heel, misschien, ja, nou toevallig is het niet, maar op een moment dat dat wordt gezegd, vlak daarna breekt het los. En niet tevreden hoor. Wanneer ze zeggen vrede en zekerheid, dan zal vernietiging bij hen zijn. Onverwachts. Paulus. De apostel Paulus zegt dat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Is dat nou niet? Dat is gewoon de geschiedenis die zich herhaalt. Jesaja zegt het al, de politieke leiders die zeggen vrede, vrede, terwijl het geen vrede is. Het wordt herhaald. Vrede en zekerheid, terwijl het geen vrede is. Het lijkt er misschien even op, totdat de klap valt. En dan komen ze erachter, het is, we zijn bedrogen, het is helemaal geen vrede, het is oorlog. En ze zullen evenals in de tijd van Jeremia, zullen de leiders schaamtevol, misschien wel schaamteloos, handelen. Kijk, dit soort dingen, vrede, vrede, dat wordt ons verteld om ons zoet te houden, om ons zand in de ogen te strooien. Maar weet u dat geloven en dromen twee hele verschillende dingen zijn? Geloven is een zaak van vertrouwen. Dromen is een zaak van hopen. Kunnen mensen wel vrede maken? Of is dat maar een droom die we koesteren en waarvan we hopen dat het misschien een keer uit zal komen? Dromen, het is een eigen verzinsel van mij wat ik nu hier heb gezegd. Dromen lijkt op hopen zonder zekerheid. Of, terwijl een spreekwoord zegt, dromen zijn bedrog. Geloven, dat is Gods woord. Betrouwbaar achter. Waarom kunnen mensen geen vrede maken? Gods woord geeft er antwoord op. Mensen kennen de weg van de vrede niet. Paulus gebruikt die uitspraak van Jesaja in Romeinen 3 vers 17. Wanneer hij gezegd heeft dat er is niemand die God ernstig zoekt. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. En dan gaat hij door om te zeggen, mensen kennen de weg van de vrede niet. Vrede moeten we dus niet verwachten in onze dromen. Vrede moeten we niet verwachten van onze politieke of geestelijke leiders. Waar moeten we dan vrede wel van verwachten? vrede kan alleen maar komen wanneer het gevestigd wordt door God. Als God het vrede zal laten zijn, dan zal het vrede blijven. Dan is dat niet vrede, vrede zonder dat het vrede is. Nee, dan zal er werkelijk vrede zijn. Dan is het vrede die ons zo gerust stelt, omdat het niet meer verdwijnen zal. Menselijkerwijs gesproken, zou je zeggen, ja, nou, als er nou één belangrijke persoon is, één politiek leider, of, laat me even een politiek leider noemen, die zegt, vanaf nu wil ik dat het vrede is, en ik zal me er helemaal voor inzetten. Maar als er dan andere volken komen die denken, hé, dat is lekker makkelijk, hoeven we maar een half leger te gebruiken om hen te veroveren. Blijft hij dan bij zijn woord? Of zegt hij, nee, ik verbreek mijn vredesbelofte, want ik moet me verdedigen. En sterker nog, voordat ze komen, zal ik ze eerst wel eens eventjes met die raketten die er dan niet meer zijn, weet je wel, zal ik ze toch even in de pan hakken. Dat zijn luchtkasteelraketten, zijn dat. Maar dat zijn geen luchtkastelen, ze zijn er. En de vrede is weer verdwenen, want de mens is niet in staat om vrede te maken. Weet u dat er iemand geweest is die het geprobeerd heeft? Die heeft gezegd van, ik zal zorgen dat het vrede wordt en ik hou me aan mijn woord. En die iemand, die zond een kind. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En hij houdt zijn woord. Want in de tijd dat Jezus kwam en uiteindelijk zijn leven vrijwillig aflegde aan dat vloekhout van Golgotha, gekruisigd door mensen. Wat kon er erger zijn voor God dan zijn zoon die door mensen gekruisigd werd? Een daad om een oorlog te beginnen. En God deed het niet. God deed het niet. Hij zei, dat bloed, dat vloeit, dat is ter rechtvaardiging, en zijn dood zal zijn voor verzoening, toen jullie nog vijanden waren. Hij heeft dat moment niet aangegrepen om zich te wreken. Hij heeft dat moment aangegrepen om te zeggen, het is vrede. Ik heb jullie met mij verzoend door de dood van mijn zoon. En die vrede, in die tijd leven we. We zien het natuurlijk helemaal niet. Maar van God uit is het vrede. Hij zegt, ik heb jullie met mij verzoend. Het is vrede. En hij vraagt aan ons als gelovigen, die daar wel wat van weten, dan zegt hij, ga erop uit en vertel dan wat vrede is. Jullie hebben de bediening van de verzoening ontvangen in je hart. En vertel dat ik alle mensen verzoend heb met mezelf. Door de dood van mijn zoon. Zo mogen wij in deze wereld vredestichters zijn. Weet u dat vrede beschikbaar is? Dit is gewoon wat er maar op een van de bladzijden van de Bijbel staat. En in zijn komen, hè, dus het komen van die zoon, verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf. En vrede aan hen die nabij waren. Dus vrede is beschikbaar. Ja, een volgende stap moet je zeggen, is vrede ook bereikbaar? Het is er wel, maar hoe kunnen we dat bereiken? Nou, daar hebben we een ander bijbelgedeelte voor. Hij maakt vrede door het bloed van het kruis. En Paulus mag zeggen, wij dan gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede. Misschien kan je zeggen, zouden moeten hebben, maar een gelovige heeft vrede met God. Door Jezus Christus, onze Heer. Dat is wat. Vrede hebben met God. En weten dat God vrede heeft met ons. Dat is een fantastische relatie. Wij hebben nu vrede met God. Want we weten dat Hij dat geschonken heeft in zijn Zoon. En in de praktijk, ja, Kijk, dat is een andere zaak. Weten en beleven. Dat zijn soms twee verschillende dingen. Je kan dingen weten, maar het niet in praktijk kunnen brengen. Dat is heel goed mogelijk. Het is ook heel moeilijk om vrede in de praktijk te ervaren en ermee om te gaan. Ik heb het ook maar genoemd, de moeilijke praktijk. We mogen weten dat alles uit hem is. Hij is het die met alles begon. En ik heb er een kleine lettertjes achter gezegd, misschien uw gedachten. Dat is fantastisch. Maar het blijft wel moeilijk. Wat kan ik daarmee? Ja, ik weet het, God is de schepper. Maar wat kan ik ermee in verband met vrede? Maar, er staat nog meer. Er staat dat alles ook naar hem toe is. Hij is het die ook alles zal voltooien wat hij begonnen is. Tjerk zei het al, dat hij dat werk zal voltooien. Hij is het die alles zal voltooien. Nou, dat is heerlijk om te weten. Het komt goed. Maar ik voel me op dit moment nog niet helemaal zo lekker eronder. Het komt wel goed, fijn. Heel fijn zelfs, maar wanneer dan? Het blijft zo ontzettend moeilijk om daar mee om te gaan. Het is uit hem. Fantastisch. Het is ook naar hem toe. Hij zal het ook voltooien. Maar er staat iets tussenin. Alles is door hem. En als we dat zeggen, dan hebben we het over nu. Hebben we het over het onderweg zijn. Het nu, het heden, dat is ook zijn zorg. Hij is bij ons betrokken. Hij is echt betrokken. En dat kunt u op elke bladzijde van het evangelie, kunt u dat bijna lezen. Maar in Romeinen staat het zo ontzettend fantastisch mooi. Romeinen 8. Daar staat dan, hij die zelfs zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zal hij zeker dan ook niet alles, zeker, met hem, aan ons, in genade schenken? Dat is nu. Dat is nu. Hij zal alles in genade schenken. Niet wat we nodig hebben. Niet wat we willen hebben, maar wel wat we nodig hebben. Het heden, dat is zijn zorg. Maar dat is een kwestie van ook op hem vertrouwen. Ook op hem durven vertrouwen. Soms, als we om ons heen kijken, dan hebben we het idee van gaat het wel goed? Is God niet de leiding kwijt? Zitten we niet achter op die kar? God op de bok, zal ik maar zeggen. Maar de leidsels van die de paarden moeten sturen, die zijn uit zijn handen geglipt. De volkeren doen wat. En heeft hij er nog wel de controle over? Dat zijn zo twijfels en vragen die we kunnen hebben. Komt die vrede wel? Komt die vrede wel? Als ik om me heen kijk, ik zie er niets van. En ook in mijn gezin, het gaat allemaal niet zoals ik het graag zou willen. Mijn kinderen zijn ongehoorzaam, ze willen niet leren op school. Hij is weer werkeloos, want hij maakt er een potje van. Of hij is de eerste die er altijd uitvliegt. Nou, en ik kan u nog veel meer voorbeelden geven van vaders en moeders die er ook uitvliegen. Die geen werk meer hebben in een tijd waarin iedereen roept, het is crisis. En het is misschien ook wel crisis. Is God het een beetje kwijt? Is het nou wat eigenlijk we dachten, het gaat de goede kant op. We zagen de profetieën zich ontwikkelen en nu ineens is het ineens crisis. God waarschuwde niet voor niks. Dat er mensen zouden zijn die zeggen, vrede, vrede, terwijl het geen vrede is. Vrede kan niet gevestigd worden door mensen. Vrede kan niet gevestigd worden door oorlog. En als u nou in de wereld om u heen kijkt, zelfs hebben we het over de Filipijnen gehad vanmorgen. En die worden getroffen door een grote natuurramp. Zijn gelovige mensen. Had God daar niet een dijkje omheen kunnen bouwen? Nee, dat doet hij niet. Hij vraagt aan ons of we een beetje willen ondersteunen. Of we voor ze willen bidden. ook een soort dijkje, maar dan een geestelijk dijkje. En we bidden voor ze. Maar er zijn ook gelovigen die worden vervolgd. Er zijn gelovigen die alles kwijtraken omdat ze in een land leven waar ze daar een beetje een hekel aan hebben. En die worden zelfs ter dood gebracht, omdat ze geloven. Er is geen vrede op de wereld. Zelfs vredelievende mensen worden om het leven gebracht. En als we dan om ons heen kijken in de kerken, is het daar vrede? Dan zou er misschien maar één kerk nodig zijn, hè? Maar ik zie zo ontzettend veel kerken. En die zijn het allemaal op een heleboel dingen met elkaar een beetje eens. En op een paar dingen helemaal oneens. En dan gaan we uit elkaar en zeggen we, nou, met jullie hebben we niks meer te maken, we gaan onze eigen weg. Is dat vrede? Misschien zelfs in onze eigen gemeente. Als mensen anders denken, dan staan we ineens niet meer in liefde en vrede ten opzichte van elkaar. Maar dan gaan we een beetje nukkig doen en lelijk en dan doen we net alsof we ze even niet zien. Is dat nou vrede? Is dat nou de bediening van de verzoening die God in ons gegeven heeft? Moeten we per se exact hetzelfde geloven om elkaar aardig te vinden en vrede te hebben? Of geven we elkaar de ruimte omdat God ons in Christus de ruimte gegeven heeft, genade gegeven heeft? Kijk, dat we op een gegeven moment aan een bepaalde lijn volgen, oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat degene die die lijn niet volgen en niet bij zouden horen. Vrede, het is zo moeilijk. Zelfs met de zekerheid dat wij vrede hebben met God om onder elkaar vrede te houden. En eigenlijk besef je pas goed hoe geweldig vrede is als het je overkomt, ondanks alle onrust die er om je heen is, ondanks de wereld die in brand staat misschien wel, ondanks de crisis waarvan je denkt van jongens, heb ik morgen nog wel wat te doen? En als het dan vrede is van God. Dat is zo geweldig. Die onrust die er is en die onvrede, daar kunnen we voor bidden. En we brengen het bij God. Maar het is niet een zaak dat we het alleen maar moeten uitzitten, moeten verdragen. Dat we hem of haar maar moeten verdragen. Nee, er staat niet dat we moeten verdragen, er staat dat we mogen dragen. Dat is wat anders dan verdragen. Verdragen is met zo'n gezicht, weet je, want dan wordt mijn gezicht en mijn hoofd wordt drie keer zo groot. En mijn mondhoeken gaan naar beneden en mijn ogen liggen. Nou, dat is, daar heb je hem weer, heb je haar weer. Nee, dragen, elkaar in liefde dragen. We moeten dus niet alleen maar verdragen. Weet je, wat een hele goede methode is, heb ik zelf ontdekt. Toen ik het gelezen had natuurlijk in Gods woord. Dat is danken. Danken. Dat is iets zo bijzonder. Want hoe schenkt God ons zijn vrede? We zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat hebben we net al gezegd. Maar door dankzegging komt er niet vrede met God, maar vrede van God in onze harten. En de vrede van God staat in Filippenzen 4. Niet de vrede met God, maar die van God. Die al denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dat is fantastisch. We ontvingen vrede met God door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar als nu we tot geloof gekomen zijn, mogen we in een situatie terechtkomen dat we ook vrede van God hebben in ons. Wees in niets bezorgd, zegt Filippenzen 4. Bezorgd? Nee, God zorgt. Maar laat jullie verzoeken in alles door gebed en door smeekbeden. God hoort. Met dankzegging staat het, bekend gemaakt worden bij God. En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, God geeft. God zorgt. God hoort, God geeft. zal jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.